Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen, God zij mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in de versen 1 en 2 van Psalm 84. stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen in antwoord daarop van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Dat is het tiende vers van Psalm 143. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vader vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet dan duizenden van hen die mij lief hebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in 2 Kronieken 30. Wij noemen nu 2 Kronieken 30. Daarna stuurde Hizkia boden naar heel Israël en Juda. En hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse dat ze naar het huis van de Heere in Jeruzalem moesten komen om voor de Heere, de God van Israël, Pascha te houden. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden. Want ze hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden. En het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Deze zaak was goed in de ogen van de koning en in de ogen van heel de gemeente. Zo stelden ze vast dat men door heel Israël, van Berzeba tot Dan, een oproep zou laten uitgaan, dat ze moesten komen om in Jeruzalem het Pascha te houden voor de Heere, de God van Israël, want ze hadden het lange tijd niet gehouden, zoals het voorgeschreven was. De ijlboden gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders overeenkomstig het gebod van de koning. Zij zeiden: Israëlieten, bekeer u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël, dan zal hij terugkeren tot de ontkomenden die van u overgebleven zijn uit de hand van de koning van Assyrië. En wees niet als uw vaders en als uw broeders, die aan de Heere, de God van hun vaderen, ontrouw waren, zodat hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. Wees nu niet halstarrig zoals uw vaders. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom, wat hij voor eeuwig geheiligd heeft. En dien de Heer uw God, dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. Want als u zich tot de Heere bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De Heer uw God is immers genadig en barmhartig en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem bekeert. Zo trokken de ijlboden van stad tot stad, door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Maar men lachte hen uit en bespotte hen. Maar toch vernederden zich sommigen van hen, Aser, Manasse en van Zebulon, en kwamen naar Jeruzalem. Ook was de hand van God in Juda om hen eens gezind te laten zijn, zodat ze deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders, volgens het woord van de Heere. In Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest van de ongezuurde broden te houden in de tweede maand. Het was een heel grote gemeente. Ze stonden op en verwijderden de altaren die in Jeruzalem waren, ook namen ze alle wierookaltaren weg en wierpen die in de beek Kidron. Toen slachtten ze het paaslam op die 14e dag van de tweede maand. De priesters en de levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de Heere. Ze stonden op hun plaats overeenkomstig hun handelwijze, overeenkomstig de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprenkelden het bloed nadat ze dat genomen hadden uit de hand van de levieten, want er waren velen onder de gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de levieten belast met het slachten van de paaslammer voor ieder die niet rein was om hen voor de Heere te heiligen. Want een groot deel van het volk, velen uit Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd. Toch aten ze het paascha, maar niet zoals het voorgeschreven was. Hiskia bad echter voor hen en zei: laat de Heere, die goed is, verzoening doen voor hem die heel zijn hart erop gericht heeft om God de Heere, de God van zijn vaderen, te zoeken. Al was dat niet volgens de reinheid die past bij het heiligdom. En de Heere verhoorde Hiskia en genas het volk. Zo hielden de Israëlieten, die zich in Jeruzalem bevonden, 7 dagen lang met grote blijdschap het feest van de ongezuurde broden. En de levieten en de priesters prezen de Heere dag aan dag met luidklinkende instrumenten voor de Heere. Hiskia sprak naar het hart van alle levieten die goed inzicht hadden in de dienst van de Heere. En ze aten 7 dagen lang de offers van de feestdag, terwijl ze dankoffers brachten en de Heere, de God van hun vaderen, loofden. Nadat heel de gemeente overleg gepleegd had of ze nog 7 dagen feest zouden vieren, vierden ze nog 7 dagen feest met blijdschap. Want Hiskia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 jonge stieren en 7000 stuks kleinvee. En de leiders gaven de gemeente 1000 jonge stieren en 10.000 stuks kleinvee. En de priesters hadden zich in grote getalen geheiligd. En heel de gemeente van Juda verblijdde zich, evenals de priesters en de levieten, heel de gemeente van hen die uit Israël gekomen waren, ook de vreemdelingen die uit het land Israël gekomen waren en die in Juda woonden. Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning in de hemel. Amen. Gemeente, de tekstwoorden vindt u in dit hoofdstuk. Allereerst vers 8. Wees niet halsstarrig, zoals uw vader. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom dat hij voor eeuwig geheiligd heeft. En dien de Heer uw God. Dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. En dan gaan we naar vers 10. En 11. Zo trokken de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Maar men lachte ze uit en bespotte hen. Maar toch vernederden sommigen van Aser, Manasse en Zebulon zich en kwamen naar Jeruzalem. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, hoe lieflijk zijn ons uw woningen, o Heere der Heerscharen. Wij hebben het samen uitgezongen, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Het verlangen om u te ontmoeten. Het verlangen om uw stem te horen. Het verlangen om te zien op Jezus. U weet of dat in ons hart leeft. U stuurt het er in elk geval op aan, ook vanmorgen. U gaat ons uw vriendschap bieden, om ons leven van het verderf te verschonen. U reikt ons de hand, omdat wij onze hand in die van u zouden leggen. En omdat u onze handen met kracht omvat zou houden. Op het pad van het leven. Want als we na ontvangen genade één ding gaan leren, is het wel dit. Dat we door u vastgehouden moeten worden van stap tot stap. Dat we tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. En dat we meer en meer gemeenschap zouden oefenen met de Heer Jezus Christus. Maar uw eigen woord blijft in mij. En ik in u, zo draagt gij veel vrucht. Heere, schenk ons alles wat nodig is in spreken en luisteren. Laat het woord zijn kracht doen in harten waar het nog nimmer zijn kracht deed. Wil uw kinderen leiden en leren in de weg ter zaligheid. Wil hen die aangevochten en bestreden zijn in de ruimte stellen. Wil hen die het maar niet kunnen geloven dat u hun zaligheid bedoelt overbuigen, opdat de weg in Christus Jezus voor hen klaar en duidelijk geopend zou mogen worden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we het woord aanhoren zoals we het misschien al 35 of 40 of 60 jaar hebben gedaan, met een hart dat niet geïnteresseerd is in de dingen van u en van uw koninkrijk. O, is dat immers niet van nature de situatie van ons hart en leven. Maar o, wat een zegen als we belangstelling gaan krijgen voor de Heere en voor zijn dienst. Vraag naar de Heere en naar zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. We bidden u voor hen die met ons meeluisteren. Schenk ze ook uw zegen. Laat de bediening der verzoening strekken tot eer van uw grote naam. En tot zegen van oud en jong om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik heb voor u de volgende mededelingen. Namens uw kerkenraad. Catechisatie zal aanstaande maandag op 1 oktober weer beginnen. De eerste groep 12, 13 jaar wordt om 7 uur in de bovenzaal van de kerk verwacht en wordt geleid door broeder Hans Molenaar. De groep van 14, 15 jaar begint om 19:30 en de 16 plus begint om 20:30 in de Haveling en worden geleid door dominee P. van de Voorde. We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten en hopen op een goede opkomst en een leerzaam en gezellig catechese seizoen. De beleideriscatechisatie begint aanstaande dinsdag om 20:30 in de pastorie. Wie zich nog wil aansluiten, is welkom. U mag uw gaven geven. De eerste is bestemd voor de diaconie. Friede Stieme, dat is een organisatie die zich bezighoudt met evangelisatie en bijbelverspreiding in de voormalige Sovjet-Unie. En de tweede collecte is bestemd voor het kerkrentmeesterschap. De Heere zegen u en uw gaven. Wij willen gaan zingen van Psalm 147, de versen 2 en 6. Hij heelt gebrokenen van harten. En ook het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen hen die nederig naar hem vragen. We noemen nu Psalm 147, vers 2 en 6. gemeente, het afgodische tweestammenrijk Juda krijgt een koning die de Heere vreest op een moment dat er naar de mens gesproken geen redden meer aan is. Koning Hiskia, want zo heet die koning, die moet gaan regeren als de ware godsdienst in Juda en Israël vrijwel uitgestorven is. Zijn vader Agas heeft er werkelijk alles aan gedaan om de dienst van de Heere voor goed en voor altijd uit te bannen, af te sluiten. En dat in de meest letterlijke zin van het woord, want in hoofdstuk 28 kunnen we lezen dat Agas de deuren van de tempel laat sluiten. Zodra koning Agas aan het bewind komt, laat hij gegoten beelden maken voor de Baals. Ook laat hij offeren op alle hoogten, heuvelen en onder alle groene bomen. Koning Agas, en je kunt het je niet voorstellen, maar het gebeurde wel niet slechts, zelfs enkele van zijn zonen verbranden in het vuur van de schoot van de vuurgod Moloch in het dal van Hinnom. Totale geestelijke verwording. En dat vindt wel zijn dieptepunt als Agas de tempel leegplundert om zijn staatsschulden te voldoen aan Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. Maar als ook dat de dreiging van een oorlog niet laat afnemen, reist Agas naar Damascus, de hoofdstad van Syrië, ons allen bekend op dit ogenblik, natuurlijk heel in het nieuws. En dan gaat hij naar Damascus toe om daar de goden van de Syriërs te offeren. En dat, zo zegt hij, omdat de goden van de Syriërs dat volk wel helpen. Zo zal ik hun goden offeren, opdat ze ook mij helpen. U moet weten dat die Syriërs namelijk hem verslagen hadden. En nu gaat hij bidden om hulp van hun goden, want de goden van de Syriërs, die blijken dus sterker te zijn dan de Heere, de God van Israël. Maar dat is nog niet genoeg. Hij verzamelt alle heilige vaten in de tempel te Jeruzalem, laat ze in stukken slaan, en dan, ik zei het u al, sluit hij de deuren van de tempel. De tempeldienst is afgelopen. En op alle hoeken van de straten in Jeruzalem verrijzen altaren voor de afgod. Ook maakt hij in elke stad van Juda hoogte om de andere goden te roken. Alzo staat er dan verwekt hij de Heere tot toorn. En onder deze hopeloze omstandigheden sterft Agas. Nadat hij dus zijn verwoestende werk onder het volk van Israël had gedaan, sterft hij. Grijpt wel erg diep in allemaal, nietwaar? De omstandigheden zijn zo aangrijpend goddeloos. Er was geen godsdienst meer. Ja, godsdienst genoeg voor de afgoden, maar aan de Heere niet toch nauwelijks meer. En als we dan nu kijken vanmorgen in Wijngaarden, het is weliswaar een kleine gemeente, een klein kerkje, maar de dienst aan deze God, de Heere, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar bovenal de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, mag in Wijngaarden nog steeds gediend worden, gevreesd worden, geliefd worden. En ik ken u niet persoonlijk, ik weet ook niet hoe in jouw persoonlijke relatie met de Heer is, of er überhaupt wel een relatie is. Maar je zult vanmorgen in ieder geval merken dat God op een relatie uit is, want de tekst spreekt daarvan. Geef de Heere de hand. Dus als dat nog nooit eerder gebeurde, ik heb het ook in mijn gebed verwoord, Ik hoop van ganser harte dat dat dan vanmorgen gebeuren gaat. Het zal aan de Heere niet liggen. Want hij zegt het. Hij steekt die hand uit. Geef mij de hand. En er moet toch heel wat gebeuren in het burgerlijk verkeer om een uitgereikte hand te weigeren, of niet? Is me nog niet zoveel overkomen in mijn leven dat iemand zei, nee, ik hoef van jou geen hand te hebben. Zouden we dan zo met de Heere doen? Nee toch. Nee toch. Ook dat is ontdekkend natuurlijk. Want het is niet vandaag alleen dat hij die hand heeft uitgestoken. Weet u wat hij tegen zijn volk Israël zegt? De ganse dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend en ongehoorzaam volk. 40 jaar. En tel nu de jaren maar eens op. Vanuit u en jouw eigen leven. Als het nooit tot het aannemen van die uitgestoken hand kwam. Dan kom je misschien ook al zeggen. Och heren, misschien 30 of 20 of 10 jaar. En dan nu. Nu die hand weer voor ogen gesteld te krijgen. Heel nadrukkelijk in het woord dat de Heer ons vanmorgen laat spreken. Maar wat een voorrecht, zei ik u, dat wij de dienst aan de Heere nog mogen hebben. En dat op vele plaatsen in ons land en daarbuiten nog de rijkdom van Gods genade in woord en sacrament tentoongesteld wordt. En toch, ook al hebben wij dan nog wel de dienst aan de Heere en zij in die tijd niet meer, toch zijn er vanuit deze godloze geschiedenis wel parallellen te trekken natuurlijk naar ons maatschappelijk en kerkelijk leven. Want op het grote geheel gezien in ons land, we hebben pas verkiezingen gehad. En we hebben gezien, ja, hoe toch de christelijke partijen weer een geweldige optater hebben gekregen. Dat zegt natuurlijk alles over de situatie van ons volksleven. He, ons land is tijdens toch een christelijke natie. Ik heb nog een boekje thuis van een zekere Johan Adam Wormser. Dat is een man uit het Revij geweest. Uit de 20e eeuw. Nee, 19e eeuw zelfs, eind 1800. En die kan nog schrijven. In zijn boekje, als de natie zijn doof, of als het volk zijn doof verstaat, is de natie gered. En dat betekent dat in die tijd vrijwel iedereen gedoopt was. Maar die tijd is ver achter ons. En daarom, we kunnen maar niet benadrukken hoe bevoorrecht u en ik zijn. Dat wij nog hier in Gods huis mogen zitten. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik zeg dat met name ook tegen de jongeren. Dat God je vasthoudt. En dat hij je zo nabij dat heil brengt in Christus. Hoe hartelijk ben je niet uitgenodigd vanmorgen om naar de catechisatie te komen. Om belijdenis te gaan doen van het geloof. Dat zijn even zoveel liefdesuitingen van de Heere gericht aan ons adres, niet willende dat enige van ons verloren zou gaan. Maar ik zeg u al, in onze maatschappij, ja, welke goden worden gediend? Nou, de jeugd mag antwoorden. De sportgoden. Dat is toch onvoorstelbaar wat er gaande is in de sportwereld. Waar honderden miljoenen in omgaan. Waar voetballers salarissen verdienen. Als ze die salaris in zouden houden, zouden geven aan de werkelozen, dan hadden ze een goed bestaan. Mensen die gedwongen thuis zitten. Want dat is ook aan de hand in ons land. Ik hoorde gisteren van een vriend van mij, al jarenlang met 7 mensen gewerkt. Hij zegt, het is vreselijk, nou moet ik er 2 gaan ontslaan. Die man die slaapt er niet van. Deze wat, als je moet zeggen, ik heb geen werk meer voor je. Hij zegt, maar het kan niet anders. Waar niet meer bij komt en alleen maar afgaat. Ja, dan moet iets gebeuren. Drank, drugs, seksgoden. De mediagoden, die afschuwelijke Twitterwereld. Jonge vrienden, denk nou niet dat het allemaal zo onschuldig is. We hebben het vorige week gezien, het heeft miljoenen gekost. Dat boeltje daar in Haren. Ja. Wij zouden zo heel anders. Kijk, ik wil niet zeggen dat wij niet van de moderne media gebruik mogen maken. Maar dat is met alles zo. De manier waarop. Als op zich goede middelen in de handen komen van de boze. Dan haalt hij er werkelijk het allerslechtste uit wat je maar kunt bedenken. En als wij dan, als een hele kleine minderheid, onze twijfels uiten over wat er allemaal gebeurt in onze samenleving. Je mag geen kritisch woord zeggen over homoseksualiteit. Dat moeten we allemaal maar heel gewoon vinden. Heel gewoon. Er is niks mee mis. Helemaal niks mee mis. De Bijbel spreekt er anders over. Mag ik alsjeblieft zeggen dat ik er anders over denk? Nee, daarover mag ik niet anders denken. Want de meerderheid heeft beslist dat het goed is. Mis. Hetzelfde geldt aan bord, dus natuurlijk, we zitten er niet meer over in, maar het gebeurt wel. En euthanasie. Wat denkt u met die grijze golf? Wat hoort u vandaag de dag toch niet anders dan het allemaal onbetaalbaar wordt? En tot hoever moet je gaan om oude mensen nog te helpen? Ja. Misschien verkeert de zegen van de ouderdom wel in een vloek van de ouderdom. Daar gaat het stilletjes aan op lijken. En wij zijn nog maar het begin van de generatie die steeds ouder wordt. Jullie zullen waarschijnlijk nog weer ouder kunnen en mogen worden. Maar, hoe zullen we daarmee omgaan in de toekomst? En dan, nou heb ik alleen nog maar buiten de kerk gekeken. Hier had je een 10-stammenrijk en een 2-stammenrijk, een broedervolk. Ze vochten tegen elkaar, ik kom daar zo nog op terug. En wij? Wat stellen wij voor als kerk, als reformatorische kerken? Ik verwacht niet dat ze in Wijngaarden allemaal op de SGP hebben gestemd. Ik zeg ook niet dat dat hoeft. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je nou kijkt dat het reformatorisch gezin doorgaans wel op de SGP stemmen. 198.000 stemmen. Stelt het voor. 4 zondagen naar de arena, je hebt ze allemaal bij elkaar. Ja, zo is het. Oh, laten we wel de ernst van de situatie onder ogen zien. Dat we niet denken, het valt allemaal wel mee. En gelukkig mogen wij ook vanuit deze woorden verkondigen dat de Heere zorgt voor zijn kerk. En dat blijkt hier ook wel. En wat is het groot en goed dat ondanks alle verdeeldheid die er heerst in de kerk. Want binnen die 200.000 mensen hebben we. Nou, hoeveel kerken? Ik ga er niet eens aan beginnen. Hoe bedroevend is dat? Zonder dat we er bedroefd over zijn. En dat maakt het nog bedroevender. Maar ondanks dat Laat de Heere zondag aan zondag dat manna regenen in het midden der gemeente. Niet met mate gemeente. Er is genoeg voor iedereen, ook vanmorgen. Je hoeft maar met je emmertje naar de Heere te gaan. En je mag het manna opraken. En je mag ervan eten zoveel als dat je wilt. En niet alleen hier in Wijngaarden, maar overal in ons land en daarbuiten zijn er gelukkig nog getrouwe dienstknechten van de Heere die oproepen tot geloof en tot bekering. Nou, hier zien we het. Ik heb u juist de verwording van de samenleving in Juda verwoord. En dan die vreselijke koning Achas, die dat hele volk in de afgrond heeft gesleurd. En zie daar, dan komt daar uit de lendenen van deze Achas een godvrezende jongen. Hizkia. Onvoorstelbaar. Wat een wonder dat hij nog leeft. Verschillende broeders van hem die zijn verbrand geworden in de schoot van Moloch. En hij mag leven. En hij dient de Heere met zijn hele hart. Je vraagt je af, hoe kan het bestaan dat een jongen die met zo'n vader heeft geleefd, de Heere lief kan hebben. De jongen heeft gezien hoe zijn vader de tempeldeuren heeft gesloten. En hoe hij al die afgodsbeelden heeft opgericht in Jeruzalem en in de steden van Juda. En hij heeft de Heere lief gehad. Ik kan toch tegen die jongeren wel zeggen vanmorgen, als je vader en moeder nergens meer aan doen, zoals wij dat dan zeggen vandaag, dan is het toch wel een wonder apart als je als kind dan toch de Heere mag lief hebben. Want op zichzelf is dat al een bijzonder wonder. Van nature wordt dat niet in onze harten gevonden, het tegenovergestelde. Paulus zegt, er is niemand die God zoekt, nog niet tot één toe. Maar als we dan de Heere zijn gaan zoeken, en wij zijn daar nooit door vader en moeder op gewezen om dat te doen. Daar zijn hier ook kinderen die ouders hebben die de Heere vrezen. Die het als het ware met een paplepel ingegoten hebben gekregen hoe goed het is om de Heere lief te hebben. Maar nu ouders te hebben die nergens aan doen. En dan toch de Heere lief hebben. Wat een wonder. Dat is nu ja, het werk van God alleen. En daar prijzen wij de Heere dan ook voor. En nou in onze tekst zegt de Heere tegen een volk dat dus eigenlijk van de Heere niets wil weten. Geef de Heere de hand. Ondanks wat er dus allemaal gebeurd is. Want Achas heeft dat volk meegetrokken in die afgodendienst. En nu is daar zijn zoon en die laat ijlboden uitgaan. Dat wil zeggen, boden die spoed moesten maken, dat waren lopers. Die renden van stad tot stad en van dorp tot dorp om deze boodschap namens de Heere bij hen te brengen. Geef de Heere de hand. En nu even naar ons persoonlijk toe. Die boodschap komt naar ons toe. De Heere zendt zijn dienaren om u dat evangelie te preken. Stel je nou voor dat je moet zeggen, ik heb de Heere nog nooit de hand gegeven. Ik weet wel wat het is om van mijn vader en van mijn moeder te houden. Of van mijn meisje of van mijn jongen. Maar om nou te zeggen dat ik iets heb met de Heere, dat ik in hem mag geloven, dat ik mijn hart aan hem heb toe mogen vertrouwen. Dat ik bij de gratie van zijn liefde mag leven en dat ik me daarover verwonder. Dat ik iedere morgen opsta, net als Jeremia. Zijn de goede tierenheden van de Heere dat we niet verdeeld zijn. En zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Nee. Zo niet. En dan zeg ik, waarom is daar geen verandering in die zin in je leven gekomen? Want wat is er al niet gepasseerd als je kijkt naar Gods werk in je leven? Hij heeft je uit christelijke ouders geboren doen worden. Daar kon je niks aan doen, dat overkwam je. En wat een zegen. En die ouders, die brachten je na een week of 5, 6 al bij het doopvond. En daar hebben ze het stempel van Gods liefde al op je voorhoofd laten zetten. Ze bracht je als het ware aan de voet van het kruis. Je hoofd is van het bloed van de Heer Jezus Christus rood gekleurd. En dat bloed heeft maar één bedoeling. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Nou, die belofte is al aan je voorhoofd vastgemaakt, toen je niet eens wist dat je bestond. Toen was daar al die uitgestoken hand van Christus zelf. Heeft die doorboorde hand van Christus je voorhoofd al aangeraakt. En werd je gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En nou houdt de Vader net zoveel van een zondaar als de Zoon. En de Zoon houdt net zoveel van een zondaar als de Heilige Geest. Zouden wij dan als zondaar zo'n liefde afwijzen? Mag ik u eens herinneren aan Johannes 3 vers 16? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebt. En dan zondag aan zondag in de kerk gezeten. Op zondagschool geweest. Catechisatie. Belijdeniscatechisatie. Wat een werk heeft de Heer al ons ten koste gelegd, nietwaar? En dan toch. Dan nu dan maar, geef de Heere de hand. Daar wil hij ons met al die woorden op de knieën brengen. Nou, het eerste wat Hiskia doet, hij gaat de deuren van Gods huis openen. We kunnen dat in het vorige hoofdstuk lezen. Hiskia heeft de priesters en de levieten opdracht gegeven om de tempel van boven tot onder te reinigen. Dat kunt u wel begrijpen. Daar is afgodendienst in bedreven. En al die rommel uit de tempel wordt afgevoerd naar de Beth-Kedron. Heel het huis van God wordt in perfecte staat gebracht. En daar is gewerkt, gewerkt. In 16 dagen maken ze dat hele karwei klaar. En dan vindt officieel in gebruikneming plaats van het huis van God. Honderden offers worden er gebracht. Er vindt een groot feest plaats met muziek en zang. Levieten met cymbalen, luiten, harpen, priesters met trompetten. Er worden van allerlei regiefouten gemaakt. Men doet echt niet zo strikt zoals het allemaal zou moeten. Men was het, mag ik het zo zeggen, gewoon afgeleerd. Ze wisten eigenlijk niet meer goed hoe het moest. Ze wisten het niet meer hoe ze de Heere moesten dienen. Zo vervallen was het. Dus ook binnen de geestelijkheid in die tijd, niet waar. En toch, ondanks alles, mag het de goedkeuring van God wegdragen. Want in vers 36 van hoofdstuk 29 lezen we: Hiskia nu en al het volk verblijden zich, hetgeen God het volk voorbereid had. Dus God zelf geeft hier aan dat hij deze reformatie ter hand heeft genomen. En daarom gaan wij ook niet in Hiskia roemen. We hebben ons er al over verwonderd dat dit kind God mag vrezen. Ondanks zijn ouders. Hij heeft van God die genade gekregen. Om te mogen zijn zoals die is en die reformatie ter hand te nemen. En wat ook zo bijzonder is, gemeente, Hiskia wil het hele volk, niet alleen dus het tweestammenrijk waarover hij koning was, maar ook het tienstammenrijk, het broedervolk, Efraïm werd het ook wel genoemd, wil hij bij de opening van dat huis van God en het feest dat ermee gepaard gaat, betrekken. Dat is ook geweldig om te horen, nietwaar? Wij zijn maar bezig om de boel te scheuren. En Hiskia is bezig om de zaak te helen. En we zien dat God het zelf heeft voorbereid. Dus dan weet u hoe God over onze scheuringen denkt. Eigenlijk had het paarschap de 14e dag van de eerste maand gehouden moeten worden, maar dat lukt allemaal niet, omdat er zoveel tijd in gaat zitten om de zaak in orde te krijgen. Maar goed, daar zie je ook weer de regie. Klopt helemaal niet, maar ze doen het dan maar in de tweede maand. En iedereen moet het weten. Ze moeten gaan van Dan naar Berzeba, of andersom, van Berzeba naar Dan. Dan, dat is het zuiden van Israël, tegen de Negev-woestijn aan. En dan helemaal naar boven, zeg maar richting Syrië. Maar dan toe. Iedereen. Twee stammenrijk, 10 stammenrijk, opgeroepen om te komen. En ze krijgen allemaal dezelfde boodschap. Bekeert u tot de Heer, de God van Abraham, Isaac en Israël. En wees nu niet als je voorvaderen die tegen God gezondigd hebben. En daarom aan het oordeel van God zijn prijs gegeven. En dan in onze tekst worden nog een keer. Wees nou eens niet halsstarrig zoals uw vaderen. Matthew Henry zegt, indien u tot God weerkeert in een weg van plicht, zal hij tot u weerkeren in een weg van genade. En kijk, het is altijd de bedoeling als zulke dingen gezegd worden, dat we dat woord op onszelf van toepassing weten. Wees nou niet halsstarrig. Het is eigenlijk zo eenvoudig, niet waar? Ik heb het grote voorrecht gehad om onder de prediking van wijlen dominee R. Kok te komen. Dat was een man die was al jaren overleden, maar goed, dat doet er niet toe. Maar die kon ook zo eenvoudig zijn hoorders toespreken en die zei, als je nou nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen. Nou, dat begrijpt ieder kind in de kerk. En zei hij, als je nou tot geloof wil komen, dan moet je onder de milde regen van het woord zitten. Nou, daar zitten we onder. Om zo zalig gemaakt te worden. Om zo van onze zonden bevrijd te worden. En door het geloof in de Heer Jezus Christus rechtvaardig voor God gerekend. Prachtige uitdrukking. Geef de Heer de hand en kom tot zijn heiligdom. Daar zie je dat God zijn vriendschap biedt. Dat hij ons leven van het verderf wil verscholen. Dat kan toch niet zijn dat er nog iemand is die harde gedachten van de Heer heeft. Dat is ook de bedoeling van de prediking. Dat we goede gedachten van God krijgen. En slechte gedachten van onszelf. En dat we ons op die goede God zullen richten. Nou, hij zegt, geef mij de hand. En zo steekt hij dus de hand uit naar u, naar jou en naar mij. Geef de Heer de hand. Hij vraagt eigenlijk niet alleen om je hand, want er staat in een gebiedende wijs. Geef de Heer de hand. Je moet het doen. En je weet het, de boodschappers moesten het hele land door. Van Beersheba, van het uiterste zuiden, waar nog mensen woonden, tot dan in het uiterste noorden. Allemaal. En achter dat bevel van Hiskia klinkt dus het bevel van de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En wat Hiskia niet wist, mogen wij wel weten dat God in zijn rechterhand de hand van de Heere Jezus Christus uitsteekt. En dan krijgt zijn woord nog een veel diepere lading. Oh, dan wordt die hand als het ware overgoten door de liefde Gods. Druipt ze van de meer. Dat is de liefde Gods in Christus Jezus. Die hand die u en mij wordt aangereikt is een doorboorde hand. Dat is de hand die de diepte van u en mijn zonde gepeild heeft, gemeente. De nagels die er doorheen gegaan zijn. Hadden u en mij moeten treffen. Daarin komt het oordeel van God over de zonde openbaar. Vastgemaakt aan een vloekhout. En zo wordt hij door God zelf tot een vloek gemaakt. Voor wie? Voor zichzelf? Nee, want hij had nooit geen zonde gehad of gedaan. Een vloek geworden zijnde voor ons. En in plaats dat hem de hand is gereikt door de Heer, terwijl hij nooit geen zonde gehad of het gedaan heeft, heeft God hem eigenhandig met een mannelijke wegwerping gegooid in de zee van het eeuwige oordeel. En zo is hij ondergegaan, plaatsvervangend. Ach, en toen dat werk volkomen was volbracht, en hij dat ook tegen de vader gezegd heeft, het is
Het is volbracht, Vader, het doel is bereikt. Ja, dan mogen we weten dat na zijn begrafenis in zijn heerlijke opstand de overwinning aan het licht komt. In al zijn heerlijkheid. En die hand, die nog steeds dat litteken draagt. Want Thomas zei het, hè. Als ik niet zie in zijn handen het teken van de nagel en in zijn zij, ik zal het geenszins geloven. Nou, die doorboorde hand wordt ons in dit getuigenis aangereikt. Een hand die enerzijds spreekt van Gods toorn, want ze zijn getekend voor het leven. Hij zit met de littekens in zijn handen aan de rechterhand van de Vader. Het teken zal ons altijd herinneren aan dat wat Hij heeft gedaan. Het was het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdroeg. Maar die hand nu ook uitgestoken te weten naar u, naar jou en naar mij toe. En dan vraagt God hier bekering. Ja, dat volk heeft de afgoden gediend, dagen zonder getal. En nu is daar die uitgestoken hand van Christus. Zo mogen wij het in ieder geval lezen. En dan vraagt hij bekering. Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig om iemand de hand te reiken. Moet je met het aangezicht naar iemand toestaan. Dat kan een kind begrijpen. En nou staan deze mensen allemaal met de rug naar de Heere toe. En als wij nog geen liefde tot de Heer Jezus Christus leren krijgen, staan we ook nog steeds met de rug naar Hem toe. En nou zegt de Heer, geef de Heer de hand. Dat betekent dus dat we ons om hebben te keren om Hem die hand te geven. En nou niet langer meer met de rug naar Hem toe staan, niet langer meer je vergapen aan alles wat je aftrekt van God en zijn dienst. Maar om deze slag te maken en dan die hand te zien, die uitgestoken hand en dan jouw hand en uw hand en mijn hand te leggen in zijn hand. Zodat dat eeuwige contact gelegd wordt om nooit meer op te houden. Dat is de boodschap aan u en aan mij. En als je nou de Heere wel mag liefhebben, net als Hiskia, als je je hand al in zijn handen hebt mogen leggen, dan begeer je niet anders dan dat iedereen dat doet. Vandaar dat deze Hiskia zegt, je moet naar het tienstammenrijk gaan en je moet naar het tweestammenrijk gaan en je moet tegen iedereen gaan zeggen. En ook de haast waarmee het gebeurde. Prachtig, haastig, die reformatie in die tempel. Ijlboden door heel het land. En kom nou allemaal naar Jeruzalem. Kom, doe het nu. Daarom deze uitgestoken hand is een reddende hand. Is een verlossende hand. En dient de Heere, staat er dan uw God, zo zal de hitte van zijn toorn van u afkeren. Let er dus op, hè, dat God toornt over de zonde van dat volk. Dat klinkt er dus ook in door. Kijk, waar wij buiten de gemeenschap met Christus leven, is daar de toorn van God over u en mijn zonde. En dat zegt de Heer ons ook. Je beleeft dat niet zo, je ervaart dat niet zo, maar daarom wil ik niet zeggen dat het niet zo is. Het staat hier toch maar. Dient de Heer uw God, zo zal de hitte van zijn toorn u van u afkeren, alleen dan. Omdat de hitte van Gods gramschap geblust is op het hoofd van zijn lieve zoon. En nu hebben wij die zoon nodig. Om in de liefde van God te delen. Dus terwijl God zijn hand reddend en verlossend naar dit volk uitsteekt, worden we er toch aan herinnerd dat wij onder de rechtvaardige toren van God liggen. En laat het ons maar doen schrikken. Dat element mag in de prediking niet ontbreken. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij deze bezocht aan zijn lieve zoon. Dat is wat, aan zijn eigen kind. Iets bezoeken, waar hij pap nog deel aan heeft gehad, maar nochtans het alles op zich neemt, en dat geheel vrijwillig. Het is geen kwestie van vader, wat doet u nu? Nee, vader, zo moet het, en zo wil ik het. En dat voor vrienden? Nee. Christus, toen wij nog vijanden waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Ik weet niet wat voor soort gemeente Wijngaarden is. Er zijn natuurlijk mensen die, je maakt de problemen als je zegt, geef de Heer de hand. Ja, Jochie, dat kan een mens niet. Hè? Dat is dan een antwoord erop. En dan wordt zo'n woord onmiddellijk geëlimineerd. Uit handen geslagen, laten we dat maar gebruiken. Nou, dat is niet van vandaag of gisteren. Dus we moeten er ook niet van schrikken, hoe erg het op zichzelf natuurlijk ook is. Maar Spurgeon, de prins der predikers, die had ook met dat soort mensen te maken. En die zei, wanneer nou een drenkeling in het water ligt, dan schreeuwt hij om hulp. En als er dan iemand op de kant staat, die een reddingsboei grijpt, en die drenkeling de reddingsboei toegooit, dat is die uitgestoken hand, nietwaar? Dat is wat God dus doet. Anders verdrinken, anders komen we om. Nu gooit God die reddingsboei uit. Dat is die uitgestoken hand. Nou, die drenkeling, die grijpt natuurlijk onmiddellijk die reddingsboei. En dan zegt Spurgeon, zegt nou die drenkeling, zodra die op de kant staat, wat heb ik nu geweldig naar die reddingsboei gegrepen. Als ik niet naar die reddingsboei gegrepen zou hebben, dan zou ik zeker verdronken zijn. Oh nee, die drenkeling, die werpt zich aan de voeten van die redder. En die zegt, bedankt. Bedankt dat u mij die reddingsboei wilde toegooien. En dat is nou precies wat er gebeurt onder de prediking. In die uitgestoken hand van de Heer naar ons allen toe. En waar wij ons een drenkeling weten vanmorgen, gemeente, dan grijpen we met alles wat in ons is deze hand aan. Nou ja. Dat hopen we natuurlijk wel, maar kijk eens, dan gaan we naar vers 10. Zo trokken de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Maar men lachte hen uit en bespotte hen. Onvoorstelbaar. Dat is de reactie. Erger kan het toch niet, hè? Dat kan toch in Wijngaarden niet zo zijn. Dat we de draak steken met Gods genade. Het moet bij ons wel alarmbellen laten rinkelen. Dat het dus kennelijk wel mogelijk is. Wij zouden zeggen, hoe kan het bestaan? God is heel eerlijk in zijn woord en die zegt, kijk eens, dan stuur ik notabene haasboden naar al die mensen toe. Ik maak geen enkel onderscheid tussen het tweestammenrijk of het tienstammenrijk. En ze moeten allemaal komen, want het is een bevel. Geef de Heer de hand, kom tot zijn heiligdom. Dit is het bevel van de Heer der Heren. En dit is het antwoord, spot en hoon. Wij onze gemeente indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Maar gelukkig. Evenwel sommigen van Aser en Manasse en Zebulon verootmoedigden zich, vernederden zich. Ik vind verootmoedigen mooier. En ze kwamen te Jeruzalem. Kijk, er waren er dus, en later blijkt uit het vervolg van deze geschiedenis, dat er toch heel veel geweest zijn. Maar op het grote geheel, laat maar zeggen, zijn er sommigen geweest. Men lachte hen en bespotte hen. Maar sommigen verootmoedigden zich. Ach, wat is dat heerlijk om te lezen. En laat dat dan maar nu gebeuren. Die waren onder de verkondiging van dit moord. Dan worden die harde harten gebroken door de goedheid van God. En dan buigt men en dan kan men niet langer die uitgestoken hand weigeren. Ook was de hand van God, staat er dan in vers 12, in Juda hun enerlei hart gevend, dat ze het gebod van de koning en de vorsten deden naar het woord van de Heer. Kijk, hier zie je toch dat als dan die hand aangenomen mag worden, dat we daar God de eer van geven. Zoals ik u zojuist ook schetste in dat voorbeeld van Spurgeon. Dan roemen we niet in ons eigen kunnen en kennen, maar dan roemen we in Gods gunst die aan ons is bewezen. En dat is nou precies wat hier wordt gezegd. De hand Gods was ook in Juda. Dus niet alleen in Efraïm, maar ook in Juda. En dan gaan ze naar het heiligdom toe. En dan heelt de Heere dit volk. De kanttekenaren van de Statenvertaling, die zeggen voor dit woord helen of genezen, dat betekent dat God hun vergeving van zonde gaf. Kijk, daar is nu de Heer om begonnen. Weet u het nog dat we bij doopvond kwamen? Hoe onze ouders ons bij het kruis van Christus hebben gebracht en hoe dat bloed werd vastgemaakt aan ons voorhoofd en dat dat nu de belofte van Gods vergevende genade in Christus bezegelt. Nou dat wordt genoot in het geven van de hand aan de Heer en het komen tot zijn heiligdom. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. En dan wordt het Pascha daar gevierd. En het feest van de ongezuurde broden. En dan is het zo'n groot feest, gemeente. 7 dagen lang. En dan geniet men zo van de nabijheid van de Heer. En ondanks alles wat er fout is gegaan. Hiskia moet zelfs nog bidden om vergeving voor alles wat er fout is gegaan. En de Heere geeft het in ruime mate. Die mildelijk geeft, zegt de schrift. En niet verwijt. En dan hebben ze daar 7 dagen gefeest. En dan zeggen ze, zullen we er nog 7 dagen aan vastmaken? 1 stem. Ja, laten we het doen. 14 dagen God groot maken. Met elkaar. En dat wordt werkelijk alles uit de kast gehaald. Want er zijn natuurlijk 10.000 mensen geweest. Nou, die moeten allemaal eten en drinken. Dus u begrijpt wel dat een enorme organisatie dat geweest is. 7 dagen lang. Maar dan komen er nog eens 7 dagen bij. Doet er niet toe. Alles uit de kast gehaald. Om die happening met elkaar te beleven in Jeruzalem. Tot grootmaking van de hand van de Heer. Nou. Ik hoop, gemeente, dat we er zin in gekregen hebben. Dat we zeggen, nou, de ochtenddienst is niet genoeg. We zitten alweer te hunkeren naar de avonddienst. En we zitten alweer te hunkeren naar de catechisatie. Ja, zo werkt het wel, hoor. Echt waar. En zo gaat het ook. En dat is geen kwestie van moeten. Maar dat is een kwestie van mogen. En als Gods kind nu die rechterhand heeft gegrepen, dan zeg je wat Psalm 73 zegt. En ik geef hem toch zo graag de eer, gemeente, eerlijk waar. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mijn lijnen door uw raad. En daarna, 7 dagen feesten. Daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 73, het 12e vers.
Gemeente, we denken in onze voorbeden aan de heer Van Wijngaarden, die in het Dordrecht ziekenhuis verblijft. Gelukkig mag er verbetering zijn. En wij bidden om verder herstel. Laat ons danken en bidden. Heere, wat een zegen dat we hier mochten zijn. Het volk moest naar het heiligdom komen om te delen in de zegen van het Pascha. Paulus zou later zeggen, Hij, dat is de Jezus Christus, is ons Pascha, het paaslam voor ons geslacht. En geest dat we zo de handen op het offer van uw lieve Zoon, Jezus Christus, hebben gelegd. U hebt erom gevraagd. Sterker nog, u hebt het ons bevolen. Geeft de Heer de hand. En laat die doorboorde hand ons niet afschrikken, maar met des te meer gretigheid die hand aangrijpen tot ons behoud. Heere, dank voor uw woord. Wij bidden u om een zegen over de bediening der verzoening. Het woord van vanmorgen, maar ook het woord dat hier zondag aan zondag bediend mag worden. We mogen onze broeder van harte aan u bevelen die u hier als herder over deze kudde hebt gesteld. Zegen hem in zijn bediening hier in uw huis, maar ook aan de huizen. En in de catechese bijzonder als we van hart tot hart ook met de kinderen mogen spreken. O, wat een zegen dat u zoveel arbeid en kosten legt ook aan onze jongeren. Opdat zij u al op jonge leeftijd mogen dienen en vrezen. We hopen dat ze op Hiskiala jaloers zijn geworden. Dat een kind dat zo'n slechte opvoeding had gekregen, nochtans door u was opgevoed. Op de school van de Heer mocht verkeren. Waarschijnlijk in zijn kinderjaren in alle stilte en eenvoud. Maar toen hij het eenmaal voor het zeggen kreeg. O, wat heeft hij het voor de Heer en voor zijn dienst mogen opnemen. En wat een liefde mocht deze man uitstralen. Dat is ook een boodschap naar ons toe. Dat het gezien en gehoord kan worden aan ons. Dat we de koning der koningen, de Heer Jezus Christus, hebben lief gekregen. Immers, onze vrucht wordt uit Christus gevonden. En daarom alle roem is aan de Heere, aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. We mogen u bidden voor broeder Van Wijngaarden die in het ziekenhuis verblijft. Gelukkig mag er verbetering zijn. Mag hij geheel herstellen, Heere. We hebben gehoord van de genezing van het volk. Dat zag op de vergeving van zonde. En dat mogen we toch ook bidden voor deze broeder. Dat hij mag weten, niet alleen dat u de genezer bent voor het lichaam, maar om u ook zijn ziel te genezen. Om te delen in die verzoening door het bloed des kruises. Heren, wij bidden u voor uw volk Israël. De situatie wordt steeds ernstiger. De kans op een oorlog steeds groter. En we zien met angst en beven wat dat betreft. De toekomst tegemoet, maar toch. Wij geloven dat dit volk uw volk is. En dat u zegt, wie mijn volk aanraakt, die raakt mijn oogappel aan. En u zal zelf voor het behoud van dit volk instaan. Maar we hebben het gezien met de Tweede Wereldoorlog. Dat dat wel eens door buitengewone diepte heen kan gaan. En waar het hele Midden-Oosten in brand staat. Waar de vijanden meer en meer zich richten. Op dit kleine volkje Jacobs. En dit kleine wormpje Israëls. Bidden wij u eerbiedig, Heere. Ontferm u over uw volk naar uw belofte.
En het geeft ook wel aan dat we op weg zijn naar het einde van de tijden. Ach, en dan kan 100 jaar nog maar in uw ogen zijn als een halve dag of 1000 jaar als 1 dag, maar nochtans. Maar dan ook te weten dat ze zullen komen om de Heer Jezus Christus te omhelzen. Die Christus die u gegeven hebt in zijn eerste komst. En die, ja, met ongeduld zouden we haar zeggen, wacht om weer te komen. Uw komst alleen is die ons heil zal volmaken. We bidden u voor ons land, voor onze regering, voor onze volksvertegenwoordiging. Ook voor het verloop van de kabinetsformatie. Geef alles, Heer, om zo snel mogelijk weer een regering te krijgen. Een regering die werkelijk alles eraan zal doen om ons land uit de crisis te helpen waarin we verkeerden. En dat steeds meer gezien en gemerkt zal gaan worden. Tot schrik misschien ook wel van velen in de gemeente. Als dreigt dat er geen werk meer is. O Heere, laten we ook in deze maar alles van u verwachten en dat er verstandige besluiten zullen kunnen en worden genomen. Heb dank voor wat u gaf vanmorgen. Vergeef het zondige. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nu zingen nog van Psalm 73, het 13e vers. De gemeente gaat heen in vrede, verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.